Gemeente van Jezus Christus, u hier en jij in de kerk met degene die elders met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Ouwehand uit Wijk Beduursteden, die in het verleden onze gemeente heeft gediend. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 34 vers 2. Kom, maak God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, de nooit volprezen naam van Hem, die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed de Heer, ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvalligheen geantwoord, mij gered. Dit psalmvers wekt ons op om God groot te maken, omdat Hij te loven en te prijzen is. Tegelijk een gebed voor de tijden dat we in angst en onzekerheid leven, wetend dat God hoort en antwoordt. Jezus heeft dit ook aan de lijve ondervonden in het hof. We zingen vers 2 van Psalm 34. We wensen elkaar hier, thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zijn wij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan tot lof van onze God zingen uit Psalm 138. We zingen het eerste en ook het tweede vers. Ik zal met mijn ganse hart u eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Met in verbondenheid met de wereldwijde kerk van Christus willen we vanavond ons geloof belijden. We doen dat met de 12 artikelen. En daarna zingen we het weerklanklied 274. Het eerste over Christus die de hoeksteen is. En het vijfde dat de glorie geldt, de Vader, alle eer ook voor de Zoon. Ook de Geest moet lofgezongen worden. Dat is het vijfde vers. 274, 1 en 5. Als antwoord op ons belijden. Verder spreken wij dan deze woorden in onze harten. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Voordat we samen de Bijbel lezen en erover nadenken, willen we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer onze God, aan het begin van deze dienst, op zondagavond, worden we stil voor u. Voor u die grote en die machtige God, die over deze ook soms zo voor ons zo ingewikkelde wereld regeert. Die midden al de ellende en de onrust van de tijd uw koninkrijk doet komen. En dat u als de Almachtige niets uit de handen valt. Maar dat uw doel in deze wereld zeker komen zal. Heer, we belijden dat en wij bidden u dat u ons daarin ook vertrouwen zult geven. Dat wij onszelf en allen die bij ons horen, dan ook in alle oprechtheid aan u zullen mogen toevertrouwen. En dat dat kan in Jezus' naam. Dat Hij de hoeksteen is waarop ons leven vaste grond kan vinden. Zodat we in vertrouwen mogen leven dat u ons kent en dat u om zijnent wil. Niet alleen de regeerder voor alle dingen bent, maar ook onze God en Vader wil zijn. Heer, geef ons rust in ons leven. Ook vanavond, als we hier in de kerk zijn en samenkomen om de woorden van u te lezen, ook in deze lijdenstijd. Heer, geef ons rust en openheid, omdat wij al lezend mogen ontdekken wat u daarin tegen ons wil zeggen. En dat uw geest dan zo in ons hart zal mogen werken, dat wij die woorden zullen mogen horen. De betekenis ervan voor onszelf mogen verstaan. En dat ook inhoud mag krijgen in de praktijk van ons leven. Het leven van elke dag. Heren, daarin hebben wij u nodig. Anders zijn we mensen die druk zijn met alle dingen die in deze wereld gebeuren. Overal wel iets van vinden. En door in beweging gebracht worden. Maar zo weinig ruimte hebben. Om te horen wat u en de geest tot de gemeente zegt. Wilt u dan alles van onze wieren wat ons zou kunnen hinderen, ook in onszelf en om ons heen, dat het even stil zou mogen zijn, ook in ons hart. En dat u spreekt en dat uw woorden met ons mee mogen gaan. Wilt u ons ook zegenen als we samen zingen, Heer, geef dat in de lof aan u de drie enigen, iets van ons verlangen ook hoorbaar worden mag, om u te loven en te prijzen. Als wij ook aan het einde van deze dienst zullen bidden voor de nood van de tijd, en voor de wereld in mijn leven, voor de kerk, voor de gemeente hier, voor elkaar. Heere God, geef ons gebed. Bidden is immers altijd weer gave van uw geest. Het is uw geest die ons doet bidden. Die ons verwachting geeft dat u gebeden hoort. Dat u de machtige bent die gebeden verhoort en tot vervulling brengt. Zo ook deze bede. Uw bede, de bede om uw nabijheid, om de ontmoeting, om uw stem te horen en door u geleid te worden. Heere, schenk ons uw genade en wees ons nabij in spreken en luisteren. Maak het goed met uzelf. Zo bidden wij u in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heiland alleen. Amen. De schriftlezing voor vanavond is Lucas 20. Ik wilde lezen Lucas 20 en dan vers 9 tot en met 19. 9 tot 19 van Lucas 20. Bekende gelijkenis, maar ook wel een weerbarstige. Gelijkenis die Jezus spreekt vlak voor zijn lijden en sterven. De slechte landbouwer staat erboven. En hij, dat is Jezus, begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard te verhuren die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers opdat ze hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurde hem met lege handen weg. Hij stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de Heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en de landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij, dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit dat geschreven staat, de steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden? Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. Op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en de schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hen te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Tot zover de lezing van deze bekende gelijkenis. Ook woorden van God, ook woorden voor ons. Als tekst zou ik, ja, ik wil het eigenlijk een beetje over die gelijkenis hebben. Niet alle details, dat zult u begrijpen, maar ik trek er een lijn doorheen. Ik onderstreep even vers 15b, waar die, ja, ik denk een belangrijke vraag door Jezus als de toepassing wordt gesteld. Wat zal de Heer van de wijngaard doen? Nou, dat is wat zij gedaan hebben. Ik heb boven de preek geschreven, vrucht afdragen. Niet vrucht dragen, maar afdragen. Dat is de kern. En als eerste wil ik met u nadenken over de vraag naar de vrucht. En dat is een altijd terugkerende vraag. De vraag naar de vrucht. En we kijken ook even naar de verrassende reactie op de afwijzing van de landheer. Hij stuurt zijn zoon. Dat mag toch wel verrassend heten. En zijn verwerping leidt tot een beslissende vraag. Wat zal hij doen? Dus we gaan daar een beetje over nadenken met elkaar. En de voorbereiding gaan we ook met elkaar zingen. En ik dacht, we zingen uit weerklank versie Psalm 1. Vers 1 en 3. Dat gaat eigenlijk over het plannen maken. En, maar ja, het afwijzen van God. En wat dat voor gevolgen heeft. Dat is het derde vers, geen zondaar zal de ondergang ontkomen, als in het gericht Gods oordeel wordt vernomen. Ja, 1 en 3 van Psalm 1. Uitermate amen. Op de verkondiging zingen wij Psalm 118. En we zingen daarvan het 11e en ook het 14e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing de beschouwers tot een hoofd des hoeks gelegd. 11. En ook het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, 11 en 14 is antwoord op de prediking. Weet u, denk dat we het allemaal wel eens zijn. Het gaat er niet om dat we met elkaar mooie dingen zeggen, maar dat we de goede dingen doen. En kijk, ik kan natuurlijk 100 keer zeggen dat ik van iemand houd, maar de hamvraag zal toch altijd zijn waaruit dat blijkt. Nou, dat is de altijd terugkerende vraag naar de vrucht. Niet alleen mooie dingen zeggen, maar ook laten zien in de dingen die je doet. Vrucht dragen. We kunnen zeggen, dat is zichtbaar worden wat je gelooft, wat je zegt. Vruchten zijn dan in de Bijbel ook altijd een heel belangrijk thema. Het afwezig zijn of het aanwezig zijn van de vruchten in het leven van mensen die zeggen dat ze in God geloven en op hem vertrouwen. Daar draait het dan om. Het gaat er natuurlijk dan heel vaak in de Bijbel over dat die vruchten er dan niet zijn. Dat is het pijnlijke wel, ja. Als je in Lucas leest, in Lucas 13 staat zo'n hele bekende verhaal over Jezus die dan op weg is bij Jeruzalem en dan een vijgenboom vrucht zoekt en die is er dan niet. En dan vervloekt hij die bij vijgenboom en die vijgenboom die daar stond verdort hij. Ik weet niet wat er in de herziene Statenvertaling staat, maar zoiets moet het zijn. Gelijk. Geen vrucht. Andere verhalen in de Bijbel gaan daar natuurlijk ook over. Al in het Oude Testament is het zoeken van de vrucht iets wat telkens bovenkomt. Er is een hele beroemde gelijkenis in Jesaja 5 over die wijngaard. En de velen van ons kennen dat verhaal denk ik ook allemaal wel. Dat er al zo'n heer is, die heeft een wijngaard gemaakt, heeft er een muur omheen gezet, heeft er alles aan gedaan. En dan zoekt hij, wat dacht u? Ja, vrucht. En dan is zijn diepe klacht, de klacht in Jesaja 5 dan, dat die bomen, die vruchtboom alleen maar stinkende vruchten voortbrengen. Moedeloosmakend is dat in zo'n verhaal. Je hebt er alles aan gedaan. En God komt om de vrucht en die is er dan niet. Nou, in de gelijkenis die Jezus vertelt in Lucas 20, is er wel vrucht, maar er is geen bereidheid om de vrucht te geven. Het verhaal is simpel. Iemand heeft een wijngaard, een land, en hij verhuurt dat aan wijnlandbouwers. Hij gaat zelf op reis en hij stuurt op de afgesproken tijd, neem ik aan. Er zal een klein contractje aan de grondslag gelegen hebben. En op de vastgestelde tijd stuurt hij zijn dienaren om de vrucht op te halen. En die vrucht wordt geweigerd. Tot 3 maal toe wordt hetzelfde refrein. En ze jagen die mensen die de vrucht komen halen weg. Het is overduidelijk. Ze willen de vrucht liever voor zichzelf hebben. Nou zou je dat verhaal kunnen lezen, want dat gaat ook over de fariseeën in de zin van, nou kijk, God heeft bij Israël de vrucht gezocht, bij het volk Israël. Dat hebben ze niet gegeven. En nu gaat hij die wijngaard van ze afnemen, die gaat hij aan anderen geven, en dat zijn wij die anderen. Dat zou je het kunnen lezen. Nou, dan garandeer ik je dat je onmiddellijk als je het zo leest in enorme theologische discussies terechtkomt met iedereen die daar weer wat van vindt. Nou, vanmorgen, vanavond wil ik het gewoon anders lezen. Als een vraag. Hoe zit het met de vrucht? Hoe zit het met het afdragen van de vrucht? Zou er in de gelijkenis gewoon ook een vraag naar ons liggen? Vrucht. Welke vrucht zou God in ons leven nu zoeken? Laten we daar eens mee beginnen, dat we dat scherp hebben. Welke vrucht zou God nou van ons verlangen? En misschien zit je dan gelijk aan allerlei dingetjes te denken. Dat je denkt, ja, wat zou God nou van mij willen? Hij geeft mij het leven, hij geeft mij gezondheid, hij geeft mij een inkomen. Hij zou vast wel willen dat ik regelmatig naar de kerk ga. En als ik dat dan één keer doe, dan is het nog tot daar en toe. Maar echt vruchtbaar ben je wel, als je zeker als je twee keer gaat. Dan draag je veel vrucht, hè? Dat bent u. Ja, zo zou je het kunnen lezen. Welke vruchten zoekt God in ons leven? Uw Bijbel lezen, uw gebed, uw betrokkenheid op God en op zijn dienst. Misschien je opvattingen, dat je hele goede gereformeerde opvattingen hebt. Dat scoort toch beter dan half vage. Je bent dan toch, is dat nou wat God zoekt? Wat u denkt, wat u doet, voor uzelf, omdat u gelooft dat het moet. Wat zou dat anders kunnen zijn? Zou God nou op zoek zijn in het leven van u en van mij naar vruchten die passen bij ons geloof en onze toewijding aan God? En dat die dan zichtbaar zouden worden in de dingen in wie wij zijn. U kent allemaal die beroemde tekst uit Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. En geloof gaat dan niet over je opvatting, maar vertrouwen hebben. Net als vriendelijkheid gaat over de manier waarop je je gedraagt. En geloof, dat is vertrouwen hebben in de mensen om je heen. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zouden dat dan misschien de dingen kunnen zijn die God zou zoeken als vrucht in ons leven van belijden, geloven dat God er is en dat hij er voor ons is en dat er in ons leven deze dingen opbloeien. En met die dingen is iets bijzonders aan de hand. Ik weet niet of je dat ook vindt, maar ik vind er iets bijzonders aan de hand. Want je kijkt naar jezelf en denk je, heb ik nou die vruchten? Even voordat je ze gaat afdragen, gaan we eerst even kijken of je ze hebt. Anders heb je niks om af te dragen natuurlijk. Hè? Heb je die vruchten? Denk vriendelijkheid. Nou, ja. Ja. Meestal wel. Bijna bij iedereen. Ja, er zijn sommige mensen die halen bloed onder mijn nagels vandaan. Die natuurlijk niet. Daar ben ik niet vriendelijk voor, dan moet ik mezelf inhouden. Maar verder kan ik redelijk goed met iedereen. Vriendelijk, ja. Geduld ook, natuurlijk. Diezelfde mensen irriteren me wel vaak. En dan zou ik zomaar iets kunnen zeggen en tenminste denken wat ik niet had moeten doen. Heel vaak doen we onze best wel om aardige, liefdevolle, blijde, vriendelijke mensen te zijn. Goed en vertrouwend, zachtmoedig, geneigd om onszelf te beheersen. We doen ons best. Al zijn er altijd wel situaties te bedenken waar me dat niet lukt. Zoals er ook altijd mensen te bedenken zijn waar mij dat prima lukt. Hoe dichterbij, hoe gemakkelijker ik het soms ook vind. En dan is het een interessante vraag om na te denken, als nou God dat zou zoeken, zoekt hij het dan op die manier waarop ik denk dat te kunnen geven? Namelijk dat ik in mijn leven best wel aardig ben en liefdevol voor de mensen die me nabij zijn. En dan scoor ik daar en bij anderen wat minder. Of zou God het nou anders doen? En om dat op het spoor te komen dacht ik, wie zijn nou eigenlijk die boodschappers die God zendt om bij ons de vrucht op te halen? Kijk, vandaag gaat het natuurlijk mis in die gelijkenis die Jezus vertelt. Er komen mensen bij deze pachters en die vragen om de vrucht. En dan willen ze dat niet geven. Wat zou nou de boodschappers zijn die God in ons leven voorbij laat komen, die onder vrucht komen? Zouden dat dan misschien juist de mensen zijn waar ik het moeilijk bij vind? Zou dat kunnen? Zou God ook in ons leven boodschappers uitsturen om bij ons de vrucht te innen? En zouden dat dan ook nog eens mensen kunnen zijn waarbij het voor mij niet vanzelf spreekt? Of waarbij mij onmiddellijk in mijn allergie zou schieten? Of waar ik gelijk allerlei redenen heb om te zeggen, ja, maar die mensen niet. Daar trek ik een streep. Zouden dat dan misschien de mensen zijn die God op onze weg brengt om de vrucht op te halen? Zou u aan mensen kunnen denken, of jij, die in het leven jouw pad gekruist hebben, die een beroep op je hebben gedaan, en wat was toen je reactie, toen, als dat dan mensen waren die je minder aangenaam vindt? Misschien omdat ze van een andere cultuur zijn, of een andere kleur, of een andere etniciteit, of religie, of wat. Wat zou dan allerlei mensen kunnen zijn die God aan ons voorbij heeft laten komen? En ik had niet door, maar dat waren nou boodschappers van hem. En die kwamen nou bij mij om te kijken of dat geloof en die zelfovergave en die liefde, of dat nou ook iets betekende. Voor een ander zou dat kunnen. Net zo onverwacht, denk ik, waren de boodschappers in de gelijkenis die Jezus vertelt. En ze stuurden ze weg, tot 3 keer toe. En zo kan het ook in ons leven zijn. Dat God op zoek is naar vrucht van ons leven, die zichtbaar moet worden in de manier waarop we omgaan met elkaar en met de ander, en dat wij die vraag naar de vrucht niet hebben beantwoord. Ik deed me ook een beetje denken aan zo'n verhaal wat ik hoorde toen ik nog in Zuid-Afrika woonde in de dagen van de apartheid. Toen mocht je als blanke, mocht je niet iemand die zwart was in je auto meenemen als lift. En dat was verboden. Door de blanke verboden natuurlijk, dat snapt u. En toen was er een predikant, die was een zendingswerker en die had zendelingen, die had toen in Vinda. En die had langs de weg gestopt en had iemand opgeladen in zijn auto. En de kerkenraad in Pretoria had het gehoord. En je gelooft het of niet, 800 kilometer komen om te verantwoorden wat je had gedaan. En toen zei deze predikant dit. Hij zegt, broeders, ik was zo bang. Oh, was je bang? Ja. Maar ik was zo bang dat als ik ooit de Heer Jezus moet ontmoeten, dat hij tegen mij zou zeggen, ik heb aan de weg gestaan en je hebt me niet meegenomen. Welke verrassende boodschappen zendt God in ons leven om vrucht te halen? Aan wie wij uit toewijding aan God onze liefde laten zien. Kijk, u moet één ding onthouden. Kijk, wij zijn heel erg geneigd om te denken, wij moeten God dienen. Dan moet u goed onthouden. Dat is helemaal niets wat u kunt bedenken wat God van u nodig heeft. Echt niet. U kunt niets bedenken. Toch? Hij zoekt dus ook nooit, zou je kunnen zeggen, vrucht voor zichzelf. Misschien is het veel eer zo dat juist de liefde voor God en onze toewijding aan hem zichtbaar wordt in hoe wij omgaan met de mensen om ons heen. Zou daarom de liefde van God altijd verbonden worden in de Bijbel met onze liefde voor onze naasten? Het gelovende verzoening verbonden worden met het verzoenen met een ander? Altijd maar weer vanuit die verticale, ook weer naar die horizontale lijn. En zou in dat horizontale vlak dan ook vanavond niet de vraag moeten zijn, hebt u God lief?
vind ik een hele belangrijke vraag. En in een andere preek ga ik het helemaal daarover hebben. Maar zou dat niet ook kunnen betekenen of moeten betekenen? En wat voor vrucht heeft dat dan? Als het gaat om de mensen om je heen, zou je die dan ook lief kunnen hebben? Welke boodschappers? Ik zou dat als een soort vraag met deze gelijkenis, die kwam bij mij een beetje binnen, bij de vergelijkenis mee willen geven. God zoekt vrucht in mijn leven. Van geloof, toewijding, liefde, overgave, zelfverloochening, dienstbaarheid. Al die dingen die horen bij een leven vanuit de geest, die zoekt hij in mijn leven. En hij zoekt ze en daarvoor stuurt hij van alles op je weg die met deze vraag naar ons toe komt. Heb je mij lief? Heb je mij gezien? Of ben je als de rijke man over het lichaam van de arme Lazarus heen gestapt? Nou, dat ziet er niet best uit. Dat ziet er niet best uit in het verhaal wat Jezus vertelt. Als die mensen keer op keer de boodschappers mishandelen en terugsturen. En dan zit hij hier te denken, wat zal ik dan nu nog kunnen doen? Hoe zou ik die mensen nou kunnen overtuigen? Daar moet u goed op letten. Daar gaat het om. Hoe zou ik die pachters nu kunnen overtuigen om toch te doen wat ze hebben beloofd? En wat ze schuldig zijn om te doen? Hoe zouden ze nu aan mij de vrucht gaan afdragen? Hij laat het niet over zijn kant gaan. Hij denkt hier, misschien komt het in de toekomst als vanzelf nog wel goed. Maar hij neemt een rigoureus besluit. Hij zal zijn zoon zenden. Want naar die zullen ze toch wel horen. En je ziet een beetje die overweging van die man die denkt, ja, die knechten, daar kun je natuurlijk nog wat van vinden. Dat zijn slaven, dat zijn gewone mensen, daar kan je nog wegzetten. Dan heb je nog een heel verhaal bij, zo van, ja, waarom moet ik het dan die geven? Ik vertrouw hem helemaal niet, steek het vast in zijn eigen zak. Ik kan nog eindeloos blijven praten, om het maar niet aan die mensen te geven. Maar de zoon, als ik mijn zoon zal zenden, dan zullen ze toch tot inzicht komen. Dat ze de vrucht aan hem moeten geven. Die zullen ze toch niet weigeren. Waarom? Waarom gebeurt dat hier in dit verhaal? Nou, het gebeurt hier omdat de landheer wil dat deze pachters tot inkeer komen. Daarom zendt hij zijn zoon. Naar hem zullen ze toch wel horen. Je voelt het verlangen. Ze zullen toch nu gaan beseffen dat in die vragen die op hen af zijn gekomen, het ik zelf ben geweest die om de vrucht ben gekomen. Zouden wij dat vanavond ook zo kunnen lezen? Dat de zoon gezonden wordt in de gelijkenis om de mensen te overtuigen dat in de vraag om de vrucht de vraag van God zelf naar voren komt. Met andere woorden, dat je die vraag van de mensen om je heen, om jouw liefde, je geduld en je langmoedigheid, je bereidheid om te dienen, de bereidheid om de ander groter te achten dan jezelf en niet te klein, en jezelf niet groter te maken dan een ander, niet alleen te leven voor jezelf en je eigen belangen, je eigen begeerte centraal te stellen, maar oog te hebben voor de ander. Dat hele complex van christelijke levenshouding, dat niet een vraag is van mensen. Maar dat nou een vraag is van God. Hij zond zijn zoon om hen te overtuigen dat de vraag naar de vrucht een vraag is van God zelf. Werd u een beetje filosofisch aangelegd en sommigen van ons zijn dat. Die denken dan misschien een beetje aan Levinas, zo'n Joodse filosoof. Die zegt, in het gelaat van de ander zien we Christus. In het gelaat van de armen zien wij de vraag van God. Om onze betrokkenheid en om onze liefde en om onze hulp. Zo zou je het kunnen zeggen. Misschien hoef je het allemaal niet zo groot te formuleren en te diep. Dan kan je het eenvoudig vanavond zo zeggen. Gelooft u dat het God zelf is die in de vraag die naar ons toekomt spreekt. Als ik het om mag keren, dat als wij de naaste dienen en oog hebben voor hem, dat wij daarin God dienen. Dat God gediend wil worden, doordat wij omzien naar elkaar en naar de ander. En dat het verwerpen van die boodschap precies het punt is wat in de gelijkenis gebeurt. Ze zijn niet bereid om de vruchten te geven aan de mensen die daarom op hun weg komen, gezonden door de Heer. En op het moment dat ze geconfronteerd worden met de Zoon van de Heer, verwerpen ze ook hem, opdat zij de erfenis voor zichzelf zouden kunnen houden. Je zou kunnen zeggen, zodat zij niet meer een leven hoeven te leven met een gerichtheid op de ander, maar nu kan je helemaal voluit voor jezelf gaan. Geen God en geen Zoon die je daarvan hoeft af te houden. Je kunt alles hebben wat je hebt en houden wat je hebt. Je hoeft daar niets van te geven. De verwerping van de Zoon is de verwerping van de claim die door de Zoon op tafel wordt gelegd. Om te geven wat de koning, de Heer van de wijngaard, toekomt. En zo komt bij ons ook de vraag boven. Geloven wij nu dat ons leven ertoe doet? Dat onze levensstijl ertoe doet? En dat het afwijzen van de vraag die daarin naar ons toekomt ook verwerping betekent van God? Misschien dat het daar bij ons een beetje stoort. Dat wij dan denken, ja maar zo bedoelen we dat niet, of zo is het niet. Of is het misschien ten diepste toch zo. Dat vrucht dragen in ons leven, omdat wij geloven in God en vertrouwen op hem, altijd een vrucht moet zijn die zichtbaar wordt en afgedragen wordt aan de mensen om ons heen. Want daarin dienen we God. En zo aan God zelf als degene die het van ons vraagt. Zij, in de gelijkenis, eindigt het met de dood van de Zoon. Dat willen ze niet. Dat de moord. De vrucht uit handen geven. Nee, ze leven liever voor zichzelf. En dat zal ook voor ons een belangrijke vraag zijn. Kijk, en dan gaat de dood van de Zoon in de gelijkenis niet over zijn sterven als een middel tot verzoening. Nee, de dood van de Zoon in deze gelijkenis is de afwijzing van de claim die God op ons leven legt om voor hem te leven, dus voor de ander. En niet alleen voor jezelf te leven, maar het oog te hebben voor elkaar. Het afwijzen van die claim krijgt gestalte in de verwerping van de Zoon. En daarom stelt Jezus de vraag, als dat al gebeurd is, en die vraag is zo indringend en zo heftig. Wat zal dan de Heer van de wijngaard doen? Dat is natuurlijk een retorische vraag en Jezus geeft zelf het antwoord. Hij zal het er niet bij laten zitten. Hij zal de dood van zijn Zoon wreken. Daar gaat het hier over. Het gaat hier niet over dat Jezus zegt, nou gelukkig is de Zoon gestorven, hoeven jullie niet. Nee. Hij zal de dood van de Zoon wreken. Hij zal komen en de wijngaard van hen afnemen en aan anderen geven. De Zoon verworpen betekent hier ook de verwerping van de Vader en door de Vader. Het oordeel, en dat zegt Jezus dan ook, het is de steen, deze Zoon, het wordt als het ware de steen in zijn hervertalingen van oude profetie, waarop de mensen dan die hem verwerpen ook te pletten lopen. Het oordeel komt Als wij geen vrucht dragen, laat ik het preciezer zeggen vanavond, als we niet bereid zijn vruchten af te dragen. Daar is een oordeel over. Maar kijk, die gelijkenis wordt dan niet verteld, omdat Jezus zegt, nou dat wrijf ik er dan eens even fijn in. Want dat is goed dat jullie dat weten, dat gaat helemaal mis. Er is natuurlijk maar één verlangen in het optreden van Jezus, in elke gelijkenis die over het oordeel gaat, en dat ook in deze. Namelijk dat dat oordeel niet nodig is. Juist omdat hij dat niet wil, heeft die eigenaar de zoon gezonden om die mensen tot inzicht te laten komen dat ze verkeerd bezig zijn en dat ze in de stem die klinkt, de stem van God moeten horen en moeten beantwoorden. Daarom zond hij zijn zoon. De dreigende woorden van Jezus die in die vraag zitten, wat zal dan de Heer van de wijngaard doen, zijn niet een verlangen om dat ook zo te laten gebeuren, maar het een verlangen om het nog steeds te voorkomen. Dat ze nu nog op dit moment zouden beseffen wat tot hun vrede zal dienen, zegt hij even later. Dat zij de zoon toch niet zouden verwerpen, maar hem zouden aannemen als degene die van God gekomen was. Dat ze zich door hem zouden laten gezeggen, zodat in hun leven nieuw opnieuw tot bekering zou komen en daar vruchten zouden gaan groeien. Vruchten van zelfverloochening en vernedering, vruchten van liefde en genade, van trouw en overgave. Dat het leven van deze mensen zou veranderen, omdat ze door deze schokkende woorden van Jezus, beetgepakt, door elkaar geschud, als het ware bij zinnen zouden komen en hem zouden herkennen als degene die van God gezonden was. Gaat dat vandaag ook zo? Moeten we het daarom telkens weer over Jezus hebben? Dat hij in deze wereld is gekomen, telkens ook weer al dat vervelende wat we helemaal niet willen horen over zonde en over oordeel. Opdat we ook weer even beetgeschud worden, gepakt worden en door elkaar geschud. En zeggen, gelooft u nou in de Zoon? Want in die Zoon gelooft zal leven. En die in hem verbonden is en door hem leeft, draagt vrucht. Vrucht. En als je ziet op hem, zal je toch gewillig zijn om die vrucht ook af te dragen. Zo daarom deze steen des aanstoots, die scherp maakt de vraag van God over ons leven, ook de hoeksteen zijn. Die tegelijkertijd oordeel en genade laat zien. Want kijk, als je even vanavond toch een ogenblik dan maar ook over Jezus nadenkt. Want als er nou iemand is geweest die in de geschiedenis geleefd heeft, die altijd vrucht heeft gedragen. Nooit mensen heeft weggezonden die God op zijn pad had gebracht. Die met zijn liefde en genade en zijn eindeloze geduld te midden van mensen heeft gestaan. Als een teken van God vruchten droeg. Op alle mogelijke manieren. De wil van zijn vader zo zijn wil was. Dat hij nooit iets gedaan heeft wat tegen de wil van zijn vader inging. En maar één behagen had om voor mensen te zijn. Omdat hij voor God wilde leven. En uit de verbondenheid met hem. Zich verbonden voelde met de schaduw erheen. En hem lief had. En zo oneindig veel geduld gehad heeft. Je kunt er alleen maar over verwonderd zijn. Hij is precies het tegenovergestelde van al die mensen die altijd weer aan zichzelf denken en de anderen wegsturen met lege handen. Hij was altijd degene die met lege handen achterbleef, omdat hij alles gaf wat hij had gekregen. En meer dan dat, zelfs bereid was geweest zijn leven af te leggen. Niet alleen als een getuigenis van de vraag van God aan deze wereld, maar ook als de weg waardoor verzoening zou plaatsvinden. Wat zal de Heer met de wijngaardeniers doen? Nou, dit wat hij met hem ook heeft gedaan. Opdat mensen die zo tekortschieten als wijngaardeniers uit het verhaal van Jezus, toch vrede zouden vinden bij God. Buiten de legerplaats geleden. En zo de hoeksteen geworden. Zodat zondige mensen opnieuw fundament zouden kennen. en uit de vrucht van hem zouden leven. Ja, dat ook. Omdat je zelf zo mateloos vruchteloos bent. Dat jouw vrucht uit hem gevonden wordt. Zeker. Maar dan ook een klein beetje vrucht dragen. Toch? Als je ziet wat Jezus heeft gedaan. Hoe hij de straf heeft gedragen en de vrucht heeft gebracht die wij hadden moeten brengen. Zouden we dan niet een klein beetje vrucht kunnen dragen? Omdat je net ietsje meer geduldig leert te zijn dan dat je van nature bent. Dat je net die extra mijl weet te lopen met die mensen waarvan je denkt, dat zou ik nou nooit op kunnen brengen. Dat je het toch doet. Zou er dan iets van die vrucht zijn? Omdat je eindelijk eens een keer niet altijd over een ander praat, maar een keer een ander goede gedachten toewenst. Goedheid heet dat. Niet altijd in wantrouwen over iedereen wat vindt. Maar dat je met alle consequenties van dien misschien een ander wat meer zou gaan vertrouwen. Een beetje. Zou dat dan toch iets van die vrucht zijn die je gaat delen? Klein beetje. En zou dan ook het woord van Jezus waar zijn? Als het gaat dat het je zeggen zal, andere gelijkenissen, pas precies. Over het kleine zijt gij getrouw geweest. Over het vele zal ik u zetten. Zou dat dan ook iets zijn? Waardoor iets van dat leven wat wij uit Christus ontvangen toch zichtbaar wordt in wie we zijn en in wat we doen. En dat dat dan ook nog wegen mag. Het is niet veel, zal de landheer zeggen, maar het is wel wat. Het is vrucht. Vrucht van geloof. Vrucht van een zoeken van de ander. Omdat je jezelf bent kwijtgeraakt. Amen.
Hey, laten we samen God danken en ook voorbeden doen. We doen ook voorbeden voor het beroep van dominee Van der Stoep. We zeggen dank voor de ontmoeting deze morgen.
Laten we danken en bidden.
Heer, trouw in een eeuwige God en Vader. Aan het einde van deze dienst komen we bij u. In het diepe besef dat u het bent die de vrucht in ons leven zoekt. Vruchten van geloof. Vruchten van toewijding. Die zichtbaar worden in de manier waarop we leven. De dingen die we doen en die we niet doen. Hoe we oog hebben voor de ander. En wat dat van ons vraagt. Om klein te denken van onszelf. En groot van een ander. Al die dingen die u zoekt. En Heer, wij willen vanavond ook tegen u zeggen dat wij zo vaak de mensen die daarin tot ons zijn gekomen zo vaak hebben laten staan. Er altijd weer wat van vinden, ons eronderuit praten, onszelf verheffen. Heere God, u kent ons door en door. En wij bidden u, als dat zo is in ons leven, om uw vergeving en uw genade. Die vergeving en die genade die zo zichtbaar geworden is, dat u uw zoon gegeven hebt. Allereerst om te laten zien dat u serieus naar de vrucht in het leven zoekt. Dat u dat bent. Maar ook dat hij, in de wijze waarop hij geleefd heeft, al die dingen heeft gedaan. En dat in een oneindige overvloed, die wij hadden moeten doen en niet doen. Dat hij de straf heeft gedragen over al dat falen. De straf die wij hadden moeten dragen, maar die op hem is gekomen. Heere God, geeft dat we zo zicht mogen krijgen meer en meer op onze roeping in dit leven. Op ons tekort, maar ook op de rijkdom en de diepte van u en uw genade. Zichtbaar in Jezus Christus, uw Zoon. En geeft dat het ons zo mag beetpakken en schenk ons daartoe uw Heilige Geest. Opdat we ernaar gaan verlangen om zijn voetstappen te drukken en de weg van hem te gaan. De weg van kruisdragen en zelfverloochening. De weg van de liefde. De weg van het geduld. De weg van de vriendelijkheid, de zachtmoedigheid, de barmhartigheid, de trouw. Geloof. En Heer, hoe klein ook. Neemt u ons bij de hand. Dat ons leven een leven zal zijn met u. Geef ons de kracht, de leiding van uw Heilige Geest. Opdat we het zouden mogen doen. In diepe afhankelijkheid. Maar ook met een diep verlangen. Om zo tot eer van u en heil van mensen om ons heen te leven. En tot zegen te zijn. Waartoe wij in deze wereld zijn geroepen. Heere, samen willen we bidden voor allen die het moeilijk hebben. Mensen die we kennen. En Heere, doe ons beseffen dat bidden voor altijd betekent ook in actie komen. Daarom bidden we voor de mensen die in nood verkeren. En we bidden dan ook om een verlangen. Om daar iets aan bij te dragen. En er voor de ander te zijn. Wees met allen die eenzaam zijn in ons midden en om ons heen. Wees met de mensen die worstelen met psychische vragen en problemen en geen uitkomst hebben. We bidden voor hen die het moeilijk hebben, die op alle mogelijke manieren te maken hebben met tekort en lijden. Niet alleen dichtbij, maar ook ver weg. We bidden voor een wereld in nood, verscheurd door geweld, onrecht, armoede, ziekte, gebrek. Het is te groot voor ons. En u vraagt ons niet alles. U vraagt ons iets. Iets voor de baar. Uit dankbaarheid voor u en uw genade. Heere, maak ons dan zo dienstbaar aan u en uw koninkrijk. En doe ons tot zegen zijn. Zo bidden we voor deze wereld. We bidden voor uw kerk. Dat ze haar rol en verantwoordelijkheid zou mogen kennen. We bidden dat u met ons mee zal gaan. Ook in deze nieuwe week. Ook in deze verkiezingsweek. Heer, geef dat we in het stemhokje de keuzes mogen maken die goed zijn en verantwoord. Waarbij niet de eerste vraag zal zijn, moeten zijn, wat levert het mij op? Wat wie kan ik tot zegen zijn? Heer, zegen onze keuze en geef wat we nodig hebben op deze plek. We bidden voor uw kerk, ook voor het proces waar de gemeente in zit van het beroepingswerk. Dat u samen met dominee Van der Stoep en zijn gezin, als zij een keuze moeten maken de komende week. Heb dank voor de ontmoeting die goed was. Heer, geef dat er een keuze gemaakt wordt die tot zegen mag zijn van de gemeente hier. De gemeente waar hij nu mag dienen in Wapenveld. Heer, zegen hem. Zegen de kerkraad. Geef gebed en geef betrokkenheid. Vertrouwen op u en uw leiding. Heer, zo leggen we alle dingen bij u neer. U kent ons door en door. Ga met ons mee en houdt u ons vast. We bidden het u. In de vergeving van alle tekorten aan onze kant. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 68. En wel vers 5 en vers 10. En ik weet niet meer waarom ik het gekozen heb, maar het doet van de tekst niks af. Het is prachtig. 5 en 10 van 68. Beter verheft uw harten tot God en draagt met u mee zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.